Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof, maar je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
PSV
pakt
de Europa Cup.
En is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Het is vandaag maandag 4 maart. PSV is nog steeds ongeslagen in Eredivisie en kruipt langzaam maar zeker verder naar de eindhalte, het Stadhuisplein in Eindhoven. Er zijn echter nog 10 hoorders voor te nemen, te beginnen bij Go Ahead Eagles uit aankomende vrijdag. We kijken even terug en even vooruit, waarbij ik vooral zelf mijn mond zal houden. Op de een of andere manier denk ik altijd dat ik in het stadion invloed heb op wat er op het veld gebeurt. En daar heeft mijn stem gisteren een klein tikkie van gehad. Vandaag, en daar gaan we mee beginnen, is echter ook de dag dat Kees Rijvers, de grondlegger van het huidige succes van PSV, op 97-jarige leeftijd overleed. En daarom beginnen we niet met de poll, maar met welverdiende aandacht voor deze man. Rick, hoe belangrijk is hij voor PSV geweest?
Heel belangrijk, ja. Ik wilde eigenlijk jou even wat bemoedigende woorden geven, maar nou, dat gaan we dan even later doen. Nee, Kees Rijvers, dat is toch dat is natuurlijk uiteraard het belangrijkste nieuwsfeit van de dag. Dat hij er niet meer is, dat is verdrietig voor PSV, want Kees Rijvers is iemand die ongelooflijk belangrijk is geweest voor de club. Nou, dat klinkt een beetje als een cliché natuurlijk. Dan vraagt men zich af, ja, waarom is dat natuurlijk zo? Ik denk dat dit de samen met bijvoorbeeld Ben van Gelder in de jaren 70. Ja, dit zijn toch de mensen geweest die PSV toen. Natuurlijk was PSV in 1963 al een keer kampioen geweest. Maar daarna had je een aantal hele magere jaren. Waarin PSV zelfs een keertje 14e werd in de Eredivisie. En ik denk dat bij Kees Rijvers echt het duidelijk omslagpunt te zien is. Waar PSV een absolute topclub is geworden. En het meest bijzondere is natuurlijk dat hij dat gedaan heeft met een heel hecht Brabants collectief. Een aantal jongens van de club. Die hij tot hele grote hoogte kon opstuwen. En dan noem ik natuurlijk Van der Kuijlen, de gebroeders van de Kerkhof. Maar ook, ja, met respect gesproken, een aantal waterdragers. Die hij toch tot grote hoogte kon stuwen. Dat hij uiteindelijk erin is geslaagd om van een provincieclub een topclub te maken. Ja, dat is toch grotendeels zijn verdienste. Natuurlijk ook van Gelder en van anderen en van de spelers met name. Maar Rijvers is wel degene geweest die toen eindverantwoordelijk was voor het veld. Heeft ook de cultuur van PSV min of meer geschapen, zei ik net nog tegen Kees Ploesma. En ik zei dat ook tegen Willy van der Kerkhof. En ik werd gecorrigeerd. Willy van der Kerkhof zei tegen mij, nee, hij heeft de PSV-cultuur geschapen. Dat moet je dan zeggen. Je moet dat min of meer weglaten. Want het zorgen voor elkaar, het familiaire, de spelersvrouwen die zelfs aandacht kregen via Annie Rijvers, zijn vrouw. Ja, dat is het bijzondere geweest aan Kees Rijvers. Hij paste eigenlijk wat dat betreft gewoon perfect nog wel bij het huidige PSV. Ik heb ook nog even aan Kees Ploesma gevraagd, waarom eindigt dan op een gegeven moment zo'n periode? En senior, Kees Ploesma senior. Ja. En hij zei tegen mij van ja, op een gegeven moment is het natuurlijk in 1980, hadden ze veel succes gehad, 78 nog de UEFA Cup. En ergens, ja, 1979, 80 kwam er toch ook een kantelpunt weer. En dan zie je dat toch ieder tijdsgevricht onze eigen leiderschap vraagt.
Ja, want Kees Ploesma kwam bij de club toen Rijvers wegging. Als ik het
ongeveer. Uiteindelijk werd Kees Ploesma toen technisch directeur. Dat had Rijvers eigenlijk ook min of meer voor ogen, dat hij dat zou kunnen worden. Maar goed, dat vond het bestuur toen geen goed idee meer. Uiteindelijk is toen ook Van Beveren weggegaan, de keeper, de legendarische keeper destijds. Die is naar Amerika vertrokken. En Kees Rijvers is toen uiteindelijk ook weggegaan. Waarmee dus toch een beetje een bitter einde kwam aan een schitterende periode voor PSV. Ik heb hem daar later nog wel eens over geïnterviewd. En ik vond eigenlijk zelf dat hij daar een beetje verbitterd wel op terugkeek. Dat vond ik zonde. Dan dacht ik van, goh, Je hebt zoveel succes gehad, meneer, of u moet ik ook zeggen. U heeft zoveel succes gehad, meneer Rijvers. Dat moet toch eigenlijk altijd op de voorgrond staan. Maar zo kon hij ook wel zijn, zei Kees Bloesem tegen mij. Dat hij, ja, soms zag hij ook wel eens achter iedere boom een vijand. Hè? Je hoort natuurlijk altijd allemaal goede dingen over mensen die overlijden. En dat is in het geval van Rijvers ook logisch. Maar als je dan een minder punt moest noemen van hem, zei Bloesem tegen mij van, ja, hij zag wel eens achter iedere boom een vijand. En dat is er misschien ook wel een beetje in die periode is dat wat erger geworden. Maar goed, als je kijkt, PSV 75, 76, 78, kampioen, UEFA Cup gewonnen 78. Nou, chapeau. Fantastische periode moet dat geweest zijn als je toen die club volgde. En ja, sindsdien PSV altijd top 5 geweest. Hè? Slechts een enkele keer vierde of vijfde, één keer geloof ik. 80, 81 uit mijn hoofd.
Zou kunnen, ja.
En ja, daarna altijd top 3. Hè? Dus gewoon de traditionele top 3 is eigenlijk midden jaren 70. Ietsjes daarvoor is ontstaan. Dan heb ik genoeg gezegd.
Ja, ik denk dat hij ook, tenminste, daar was ik zelf iets te jong voor, maar die eerste titel onder Rijvers, dat maakt hier schijnbaar ook iets los in Eindhoven, omdat het ook, zeg maar, de hegemonie van Ajax doorbrak. Hè? 3 keer achter elkaar de Europa Cup gewonnen. Ja. Cruijff lag natuurlijk niet lekker in Eindhoven.
Ja, maar wat ik wel las in een heel mooi in memoriam van Frans van der Nieuwenhof zojuist,
ja,
dat hij had zelf niks tegen Cruijff en hij had ook niks tegen Van Hanegem. En hij had dat hele wij uit het zuiden tegen het westen, dat had hij zelf niet. Maar PSV en Van Gelder, die hadden dat wel. Dus die hebben daar altijd een stokje voor gestoken.
Ja, hij flirte zelfs een beetje met Van Hanegem en Cruijff, hè?
Hij had ze graag gehad, ja.
Ja, maar volgens mij wordt dat sowieso schromelijk overdreven. Die hele Cruijff-haat.
Van de Kuilen heeft dat ook altijd.
Van de Kuilen heeft altijd. Ik heb Van de Kuilen dan wel nog vaker mogen interviewen. Maar die heeft dat altijd ontkend. Ja. Sterker nog, ze gingen zelfs naar carnaval in Helmond, eind jaren 60.
Ja.
Dus dat was volgens mij niet het probleem. Het probleem was meer Van Beveren en Cruijff. Dat ging niet zo goed samen.
Maar die eerste titel, dat heeft volgens mij heel veel losgemaakt hier. Omdat daarmee toch PSV na zoveel jaar kampioen was. Maar ook die hegemonie van Ajax. En daarvoor natuurlijk Feyenoord in 70 de Europa Cup gewonnen. Dus PSV liet zich zien. En dat is wel echt een doorbraak geweest, denk ik ook.
Ja, het mooie vind ik inderdaad wat Frank zegt. Hè. Na 12 jaar werd PSV dus weer kampioen. Tussen 63 en 75. Echt een slechte periode in perspectief. Met ook coaches die natuurlijk helemaal niet zo bekend meer zijn. Nikolic volgens mij, Bram Appel.
Ja.
Dat zijn volgens mij niet meer. Dat zijn toch een beetje voetnoten in mijn ogen. Ja, Bram Appel heeft het nog wel.
Die is
goed
kampioen
gedaan.
Geworden.
Ja, die is wel kampioen geworden.
In de jaren 60.
Ik bedoel iemand anders. Ik kom even
Koert
niet
naar
Koert Linder. Ja,
dat is zonder op verdediging. Op degraderen. Ja.
Nou ben ik ook nog maar bijna 50. Dus vergeef mij even mijn historische lacune. Maar Koert Linder, die stond er dus niet goed op bij de PSV. Die bedoelde ik eigenlijk. Dus Bram Appel knippen we er straks wel uit.
Bram Appel die stond er goed op. Die hoefde niet uit te knippen. Die is kampioen geworden met PSV in de jaren 60.
Ja.
En liet Van der Kuilen debuteren. Ja. Van der Kuilen die dan weer niet zo'n grote hoge pet op had van Liedner.
Nee, helemaal niet zelfs. Nee.
En Rijvers was in feite ook een pionier, kun je zeggen, als voetballer. Hè? Want hij was natuurlijk, hij ging naar Frankrijk om prof te worden. Dat was ook bijzonder in die tijd.
Saint-Étienne, hè?
Ja. En hij was ook een pionier als het ging om talentontwikkeling eigenlijk. Hij had altijd, zie het Brabantse team waarmee PSV die successen boekte. Dus hij had ook voor lokaal talent. En tot op het laatste moment, maar ook zeg maar als bondscoach. Hij is natuurlijk ook bondscoach geweest in de jaren 80. Hij liet volgens mij Gullit, Van Basten op hele jonge leeftijd Rijkaard. Eigenlijk het team dat in 88 de Europese titel pakte. Dat was door Rijvers in de stijgers gezet. Ja. Hij hield erg van het begeleiden en het ontwikkelen van jong talent. Tot aan zijn laatste periode, wil ik dadelijk straks nog graag op terugkomen, in 1994.
Ja, dat is de periode waarin we, tenminste de mensen van middelbare leeftijd, hebben hem leren kennen toen als de man met de pet. Ja. En niet dat hij er met de pet naar gooide, maar Nou ja, dat was geen succes.
Nee,
en ik heb later van bijvoorbeeld Edward Linskens ook wel eens begrepen van ja, dat sloeg echt helemaal niet meer aan. Rijvers werd toen echt toch gezien als een soort opa.
Ja.
En ja, dat was niet meer van die tijd, zeg maar.
Nee,
en dat is eigenlijk jammer, want het doet afbreuk aan wat hij heeft betekend voor PSV. En dat is echt heel erg bijzonder wat hij heeft neergezet, hoor. Het baanbrekende was denk ik inderdaad het zorgen voor de selectie. Bijvoorbeeld Annie inderdaad, wat ik net al zei, Annie Rijvers die dan voor de spelersvrouwen zorgde. Ja, die cultuur van PSV die er nu nog voor een deel wel
en,
is.
En een team dat alles voor elkaar over had.
Ja, nee, zeker. En het meest bijzondere blijf ik vinden, dat Brabantse, dat je dus allemaal jongens bij elkaar vindt uit de buurt.
Ja.
En die gewoon de Europese top bestormen. De UEFA Cup gewonnen. Ja, dat is nogal wat.
Met een paar Zweden. Hij geeft...
Esruim natuurlijk. Ja,
en Noordvist. Noordvist. Ook een veelvoudig Zweeds international. Enorm goede voorstopper. Toen nog heette dat voorstopper. Edström inderdaad. En
Die wordt ook wel eens, die blijft wel eens wat onderbelicht, Edström, denk ik. Als je kijkt naar de successen van toen. Die was ook wel heel bepalend. Maar goed, dat heb ik mij natuurlijk ook allemaal laten vertellen. Ja. Ik kom uit 1974, dus ik ga je niet de wijsneus uithangen. Ik heb dat niet allemaal gezien. Je leest dat en je hoort dat. En dan krijg je wel een bepaald gevoel bij die periode.
Ja.
En volgens mij moet dat ontzettend gaaf zijn geweest om toen PSV te volgen en supporter te zijn van die club.
Ik heb naar aanleiding van onze podcast met Huub Stevens heb ik nog wat beelden van Edström bekeken. Omdat Huub Stevens ook aangaf dat hij zo technisch zo begaafd was.
Ja.
En je ziet hem inderdaad staaltjes uithalen. Ja, ongelooflijk.
Ja.
Heel sterk over de grond. Bruggetje naar Luc de Jong misschien. Maar ook eigenlijk Edström staat misschien voor veel mensen te boeken als een de kopsterke, lange Zweedse spits.
Ja.
Maar over de grond was hij ook ijzersterk.
Ja, ja. Nou, ik hoop dat we de jongere luisteraars, want dat is de meerderheid, dat we een klein beetje een beeld hebben kunnen schetsen van Kees Rijvers en wat hij betekende voor PSV. Ik hoop ook dat er wat meer oudere luisteraars komen die zich misschien hier ook in herkennen.
In herkennen.
En die er iets van vinden of die hier blij van worden of juist niet. Maar het is vooral belangrijk dat familie Rijvers uiteraard sterkte toegewenst krijgt.
Uiteraard, ja.
En eigenlijk was zij ook
alle nabestaanden. Ja.
Uiteraard, dat op de eerste plek. En, maar ook zeg maar voor, als voetballer zijnde, was zij natuurlijk nog voor de generatie van 1974 was zij ook nog onderdeel van het, zoals ze heet, het legendarische Gouden Binnen trio met Vaas Wilkes en Abel Enstra.
Ja.
En daar was Johan Cruijff ook bijvoorbeeld een grote fan van. Hè?
Ja. Ja, daar hoorde ik mijn eigen vader dan vaak over het Gouden Binnen trio.
Ja.
Abel Enstra, daar was hij helemaal idolaat van. En Kees Rijvers heeft natuurlijk ook een wat vreemde spelerscarrière gehad. Omdat hij eigenlijk maar 30 keer of 33 keer voor Oranje is uitgekomen.
Ja.
En dus in een tijd waarin profs nog niet in Oranje mochten spelen. Ja, dat is natuurlijk nu helemaal totaal ondenkbaar. Wat ik nog wel wilde zeggen is dat PSV hem op het nippertje en dus net op tijd heeft opgenomen in de Walk of Fame. Dat is die, die serie tegels vlak voor de Oosttribune. Die heeft men een jaar of 2, 3 geleden in het leven geroepen om oude helden te eren. En Kees Rijvers is nog bij leven geëerd. Heeft die tegel ontvangen, was daar zeer verguld mee, heb ik mij laten vertellen. En ja, dat vind ik dan toch wel mooi. En de ceremonie, ja, die zal dan later plaatsvinden. Daar is hij dan niet meer bij natuurlijk.
Nee, maar hij weet het in ieder geval.
Maar hij weet dat hij in dat gebeuren is opgenomen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel goed gedaan van PSV. Dat ze dat op tijd hebben aangevoeld en gedaan. Want ja, dat is hier dan niet misgelopen. En dat, want anders ontstaat ook een beetje het beeld
Maar dan is de cirkel een soort van rond.
Ja, van PSV is te laat geweest en dat hebben ze niet goed gedaan. Maar ik vind dat ze dat juist heel erg goed hebben gedaan door dat wel alvast te doen.
Ja.
Dus een van de nieuwe leden van de Walk of Fame, helaas dan postuum de ceremonie, is Kees Rijvers.
En terecht.
Dan gaan we nu toch naar de poll.
Ja.
Want we hebben nog meer te bespreken vandaag. En we komen straks ook nog even terug op Kees Rijvers.
Ja, we sluiten het een beetje rauw af. Maar ja, het is wat het is.
Dat is het ook. Ja. De poll. Ja, dat is dan een beetje misschien een gekke overgang. Maar dat hebben we natuurlijk al opgesteld. Ook voordat we dit nieuws hoorden. Dus we maken even een knip. En dan gaan we de stelling poneren. Het contract van keeper Walter Benitez loopt af op 1 juli 2025. PSV moet er alles aan doen om de doelman in Eindhoven te houden. Daarvan zegt 58,3% ja, absoluut. 31,3% zegt alleen weg bij een goed bod. En 10,4% zegt proberen een betere te vinden. En ik vond het wel grappig, want er stonden eigenlijk meteen twee tegengestelde reacties onder elkaar online. Dennis die zegt, een keeper van zijn leeftijd zou nog zeker 5 jaar op topniveau kunnen acteren. Veel zal afhangen van zijn eigen ambitie, maar ik zou er alles aan doen om hem te behouden. Vindt hem steeds meer een puntenpakker met gisteren als meest recente voorbeeld. En Bruns die zegt, proberen een betere te vinden, vooral voetballend. Je zag gisteren goed in de beginfase dat PSV wilde stormen. Dan krijgt Benitez de bal en valt het stil. Stond meermaals 10 seconden plus met de bal aan zijn voet op zoek naar een oplossing. Frank, hoe zit jij in deze wedstrijd?
Ik zou zeggen gewoon absoluut houden. PSV heeft hier een toch betrouwbare keeper, vind ik. Het is geen wereldtopper, maar die hebben we na Gomez is die er ook niet meer geweest. Dus ik denk voor PSV een uitstekende keeper. Behalve dan die ketser tegen Zwolle. Vind ik het altijd een goed teken als je een keeper van PSV, als je er niet zoveel van hoort. Soms is die in het bosvoetbal, als ik niet in het stadion zit, dus vaak bij uitwedstrijden, dan zie je Benitez helemaal niet. Hè? Als je in het stadion ziet, dan staat hij vaak nog redelijk voor je neus, in zijn eentje. Maar soms zie je hem helemaal niet. En dat zegt natuurlijk ook alles over het voetbal dat PSV speelt. Maar ik vind het altijd een goed teken als er niet zoveel over de keeper wordt gepraat. En over Benitez wordt in negatieve zin dan. Hè? Daar wordt eigenlijk niet veel over gepraat. Hij is er en hij doet zijn werk. En hij begint nu inderdaad ook, had ik toch wel punten te pakken. En dat meevoetballen, dat is eigenlijk ook pas iets van... ook wel van de laatste 30 jaar. Maar ik wil zeggen, Jan Jongbloed, die keept de 2 WK-finales. En volgens mij kon hij helemaal niet meevoetballen. Piet Schrijver ze ook niet. Het voetbal is wel veranderd. Hè. Toen kon je natuurlijk nog gewoon terugspelen op de keeper. En dan pakte hij de bal in zijn handen. Dus het vergt wel meer van keepers.
Nou, hij heeft ons gisteren natuurlijk wel een paar keer gered. Maar ik herken me ook wel in dat hij niet heel snel... zorgt dat het spel weer op gang komt. Daar heb ik me gisteren ook wel een paar keer aan gestoord.
Ja, ik wil er ook wel iets over zeggen. Want ik was het vanmorgen al hardgrondig oneens met Aad de Mos. Die noemde zelfs de term buikvaller.
Ja, dat zou ik buikvaller.
Nou, ik zit daar met alle liefde en plezier altijd met Aad. En dat vind ik geweldig. En ik vind het ook fijn dat Aad zijn mening geeft. Dat is top, want dan gebeurt er nog eens iets. Maar ik zeg dan, geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan. En wat ik daarmee bedoel, dat is een oud gezegde. De absolute perfecte keeper, ga die maar eens vinden in het huidige voetbal. Met andere woorden...
Neuer, hè?
Ja, ik denk zelf, als je naar de prestatie van Benitez kijkt... Ja, ik ben het deels wel eens met het gegeven, hè, dat hij eigenlijk iets beter zou moeten kunnen voetballen. En dat is in het spel van Bos ook heel belangrijk, dat je snel... van achteruit kunt opbouwen, dat je de keeper kunt inspelen, dat je hem ook kunt gebruiken bij de opbouw soms, om onder de druk uit te voetballen. Maar als je gewoon zijn overall prestatie ziet, dan is die toch eigenlijk ruim voldoende voor een club als PSV.
Absoluut.
En waarom zou je dan gaan wisselen? Omdat je per se weer een beter voetballende keeper wilt? Ja, we hebben met Yvonne en Vogo 3 jaar geleden gezien wat dat bracht. Hè? Want toen moest er ook zo nodig een voetballende keeper komen. Nou ja, en bij de eerste 2 wedstrijden ging je al de mist in. Ja, oké, Benitez maakt ook wel eens een foutje. Is inderdaad niet de allerbeste voetballer. Maar ja, je moet wel kijken wat je in huis hebt. En soms heb je bepaalde schoenen. Dan wil je ze weer wegdoen. Dan wil je misschien weer nieuwe. Ik zou toch deze niet te snel wegdoen, zeggen.
Was Gomez nou zo'n geweldige meevoetballer? Volgens mij ook niet echt. Waterreus, die wel. Die kon je gewoon in een rondootje zetten en die deed gewoon in een rondootje mee.
Is wel iets wat echt belangrijk is. Maar ik vind bij keeper natuurlijk, het lijnkeeper wat bijvoorbeeld een Oenestal fantastisch kan. Ja. Dat is heel belangrijk. En Oenestal vind ik dus helemaal geen goede meevoetballer. Nee. Daar vind ik Benitez dan nog beter in. Maar het gaat er natuurlijk ook om, hoe houdt een keeper zich als hij mentaal getest wordt? En als hij een keer dat foutje maakt. En ik vind Benitez juist heel stabiel, rustig overkomen. Vind het ook wel een aardige, vind het wel een aardige kast eigenlijk, zoals hij daar in die goal staat. Je komt er niet zomaar langs. En dat heb ik altijd van Klaas van Balen vroeger geleerd. De ook inmiddels overleden scout van PSV, in 2019 overleden. Klaas van Balen zei altijd tegen mij, een keeper, daar moet jij, en dat is heel simpel gedacht. Als jij als aanvaller op die keeper afstormt, dan moet je van die keeper denken, hoe krijg ik die bal in godsnaam langs die kerel? En daar vind ik hem toch wel een beetje een voorbeeld van.
Zeker, ja.
En natuurlijk maakten ze foutjes en aan de bal, ja, nou ja, goed. Hè, dat is vaak maar zo, dat klopt ook wel, maar...
En andersom als verdediger weet je ook wie er achter je staat. Dat je denkt, nou, daar kan ik wel een beetje op bouwen.
Het is geen Miele, hè, er is geen betere, maar het is wel een Bos of een AEG, zullen we maar zeggen. En volgens mij is dat in het huidige voetbal, mag PSV daar best blij mee zijn.
Absoluut, ja, vind ik ook.
Vind dus, geen Whirlpool. Meer een goed merk, toch? Goed degelijk merk.
Goed degelijk merk. Whirlpool is ook niks mis.
Af en toe een haperingetje.
Ja, maar daar stelt hij zich ook weer van. Het is wel misschien geen... Kijk, die Gomez, die kwam ook het veld op met zijn sprongen naar de lat.
Ja, en dat was een showkeeper.
Daar stond je al met 1-0 voor, bij wijze van spreken. Als zo iemand het veld opkwam. En dan dacht je als tegenstander ook van, nou, succes ermee. En dat heeft Benitez niet. Dat is niet iemand, denk ik, die voorop gaat in de Polonaise en... nog 100 keer zegt PSV is my club. Ja. En, maar als je zit hij niet aan elkaar, denk ik. Maar
als je 40 euro van je toegangskaartje betaalde, dan betaalde je eigenlijk al 10 euro voor Gomez om 2 keer die lat aan te zien tikken. Dat was natuurlijk al een schitterende show op zich.
Maar ook een beetje intimideren misschien naar de tegenstander. Ja. En de boel op een beetje ophitsen, een beetje oppeppen. En dat heeft Benitez niet. Nee, dat is,
maar Gomez, die staat natuurlijk toch op een iets ander podium, vind ik nog. En, maar goed, dat is ook helemaal geen schande. Maar zo'n keeper vind je niet zomaar weer... het kan best zijn dat daar nog jaren overheen gaat voordat PSV weer ooit zo'n keeper heeft. Maar in mijn ogen is Benitez toch wel... toch wel echt een uitstekende, maar gewoon een goede keeper voor PSV.
Kijk maar de worsteling die Oranje nu heeft met keepers. Zoveel hele topkeepers zijn er op dit moment.
Dus ik zou zeggen, als je de kans hebt om gewoon nog dat jaar uit te laten dienen, nou, desnoods gaat hij maar transfervrij, dat kost wel geld. Als je nu een bod krijgt van 10 miljoen, dan is het natuurlijk weer anders. Hè. Dan moet je toch ook economisch op een gegeven moment gaan kijken. Maar als je hem kunt houden, dan zou ik er toch alles aan doen om hem te houden. En... ja, misschien wil hij het nog wel een jaar verlengen. Ik weet niet hoe die tier naar zijn zin heeft. Vorig jaar was het zo dat hij van zaakwaarnemer is gewisseld. Toen kwam er op een gegeven moment een verhaal in de media. Hè, van hij zou weg willen. Wat hij zelf dus later volslagen onbegrijpelijk vond. Dat verhaal in de media kwam. Want hij zei, ik wil hier gewoon nog blijven. Hoe komen ze erbij? Hij was echt totaal verrast. En dat kwam toen op een gegeven moment, ergens kwam een verhaal naar buiten dat hij per se weg wilde of zo. Nou, dat bleek helemaal niet te kloppen. Ik zou hem dat contract in ieder geval laten uitdienen, hè, wat hij nu nog heeft, tot 1 juli 25. Als dat mogelijk is. Ja, en alleen bij een echt goed bod, als er 10 miljoen voor hem op tafel komt, dan snapt iedereen, de keeper wel... een bepaalde leeftijd, dat ga je niet zomaar meer krijgen.
Het is wel zo, hij zit nog steeds bij de Argentijnse selectie, toch, neem ik aan?
Ja, zeker.
Dan zit je bij de wereldkampioen, dus dan sta je sowieso op een hoop lijstjes, denk ik.
Nou ja, je kan als PSV zijn ook gewoon proberen om hem nog 2 jaar te verlengen. En natuurlijk is het makkelijk praten na zo'n wedstrijd, om dan die man de hemel in te prijzen. Maar en ik begrijp ook wel de reactie van die ene twitteraar, dus dat het aan de bal gewoon niet altijd goed genoeg is. Maar nogmaals, vind maar eens een betere.
Ja, ik denk dat we het eens zijn. Rick, jij kreeg gelijk met jouw voorspelling vorige week. Jij zei dat wordt een gelijkspelletje PSV Feyenoord.
Ja, gewoon heb ik ook eens wat goed gehad.
je hebt er gewoon een goede glazen bol, denk ik. Ik vond het een...
ik heb vooral een kale bol. Geen glazen bol.
ik vond, je kunt het horen, ik vond het vrij intens gisteren. Maar hoe hebben jullie, Frank, hoe heb jij gekeken?
Ja, ik was tot mijn verdriet, moet ook een beetje relativeren mensen, maar ik zat met een flinke tandvleesontsteking en onder de pijnstillers thuis. Dus ik kon niet naar het stadion, dus ik heb het op tv moeten beleven. En wat ik gaandeweg de wedstrijd dacht van, dit noemden ze vroeger op zijn Engels. Zeg maar, hè. De Engelse competitie is nu natuurlijk heel erg veranderd door de toevloed van buitenlanders. Maar toen al die zwierige technisch begaafde spelers uit het buitenland er nog niet in Engeland speelden. Toen zou dit een Engelse wedstrijd zijn. Heel intens. Spel golft op en neer. Iedereen kleunt erin. Natuurlijk zag je in Engeland ook wel staaltjes van echt mooi voetbal. Tillman bijvoorbeeld, die ook weer een mooie status liet zien. Ik vond het echt een wedstrijd die in, ja, voor de grote golf aan buitenlanders in Engeland, zo in de jaren 80 in Engeland kon zien. Echt leuk om te zien. Je zit op het puntje van je stoel. Er gebeurt van alles. Het vliegt op en neer. Het is, zit ook wel wat venijn in.
Ja, nou,
in,
ook, ja.
In Engeland was het dan ook niet gemeen. Hè? Maar ja, wel venijn. En ja, daar had je ook wel van die spelers zonder tanden en zo. Dat ja, doet er nou ook weer niet. Maar ja, die sfeer vond ik er een beetje in zitten. Het veld speelde daarin ook wel een rol, vond ik. Want dat zag je vroeger in Engeland ook allemaal van die, ja, van dat slechte veld. En ja, de plaggen die vlogen dan.
Ja, we hebben ook best wel wat vragen over gehad, ja, over dat veld.
Maar dus ja, ik heb me, ondanks dat ik jammer genoeg niet in het stadion was, omdat ik me niet helemaal lekker voelde, maar ik heb me thuis toch flink vermaakt. Met beide ploegen eigenlijk, maar zeker ook met PSV. Want ik vond dat ze, net als tegen Dortmund, ook intens speelden. En ja, vol gas gaven. Dus ja, en er was veel te zien, ja, en te beleven.
Ik kreeg een beetje, als ik Bos dan beluisterde na afloop, kreeg ik een beetje het idee dat het niveau Hull City tegen Skuntorp of zo was.
Nee, joh.
Maar volgens mij lag het echt wel iets hoger.
Ja.
En ook nog wel wat hoger dan Ipswich Town, Leicester City,
ja,
of zo.
Ja, maar Bos doet dat altijd.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje een ding bij hem. Hij wilde de zaak, tenminste, zo heb ik het getaxeerd hoor. Misschien klopt het wel helemaal niet, maar ik zie het maar zo. Ik denk dat hij de zaak toch weer even op scherp wilde, ja, zetten. Om 10 punten voorsprong. Ja, maar dat hij toch nog even wil laten zien. Maar jongens, we zijn er nog niet.
Nee, precies.
En verdorie, hou de aandacht erbij.
Ja. Ja.
En ik wilde bijna gaan vloeken. Dat mag niet. Maar kijk, problemen met de bond tegen het vloeken.
Oh, ik heb dat maar, gisteren wel hard
nee,
gedaan.
Nee, maar ik kreeg het idee dat hij even gewoon, ja, jongens, blijf bij de les. Het is 10 punten, dat is heel veel. Maar we zijn er gewoon nog niet.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, PSV wordt door iedereen al kampioen verklaard. De platte kar is al januari de Omroep Brabant een keer uit de schuur gereden. Nou, wij hebben het als ED zelf ook gedaan. We hebben ook de scenario's al op een rijtje gezet. Wanneer kan PSV kampioen worden? Dit zijn,
ja,
zijn de scenario's. Ja, zo werkt het tegenwoordig. Sorry allemaal. Maar,
nee, maar mensen willen het ook weten. Kijk, je moet, ja, ook, ja, het is, ik kan me dat nog wel herinneren uit de vorige kampioens. Ja, daar had ik gewoon een schriftje en dan had ik alles opgeschreven, alle data. En dan zat ik gewoon af te strepen.
Was je toen ook zo goed bij stem?
Toen was ik denk ook, ja, wel echt uitstekend, ja, bij stem. We gaan het dadelijk nog wel even hebben over die route naar het Stadhuisplein. Maar we kregen wel via X een aantal vragen met dezelfde strekking. En ik pik die van Bertje er even uit. Die zegt, of die vraagt, waarom wordt Lozano steeds op links opgesteld? Terwijl hij op rechts veel beter rendeert, werkt zich een slag in de ronde. Dit in tegenstelling tot Bakayoko, die al een paar weken ondermaats presteert. Dat over Bakayoko vinden overigens ook meer mensen. Wat vinden jullie daarvan en waarom inderdaad Lozano op links?
Ja, eigenlijk zou hij dat aan Bos moeten vragen natuurlijk. Waarom dat zo is. Ja, ik kan het.
Kun jij het aan Bos
deels
vragen?
Nee, ik kan het slechts deels uitleggen. Ik denk dat hij gewoon de trainer gewoon gelooft in Bakayoko. En die heeft natuurlijk dit seizoen heel veel wedstrijden gespeeld. Ja, en daarom is het nu, ja, wat minder.
Ja, want dan moeten we ook niet vergeten, hij moet heel veel spelen op,
ja,
alle leeftijd.
Ja, PSV heeft ook weinig alternatieven voor de vleugels. Maar op dit moment zijn de vleugels wel een, ja, dat is wel een beetje een rammelend onderdeel op dit moment bij PSV. Want ja, Lozano werkt wel heel hard, moet ik zeggen. Dus hij is wel lastig voor de tegenstander, hoor. En het blijft een handenbinder.
Ja.
Dus je moet hem goed in de gaten houden. Maar ook tegen Feyenoord sprongen er weer ballen van zijn voeten. En ik dacht, jongen,
ja, het is niet de Lozano die
beter.
Ja.
En met Bakayoko was het een beetje te voorspelbaar allemaal. Had je het idee, goh, ja, er mag wel eens iets meer verrassing in je spel zitten. Nou, dat is niet gelukt. En gelukkig voor PSV was het dan Guus Til die uiteindelijk de meubelen redde. Zoals dat dan met een mooie spreekwoord dan heet. Ja, dat is uiteindelijk wel prettig natuurlijk, dat je zo'n jongen dan toch vanaf de bank kunt brengen. En dan loont het de moeite. Ik zag Guus Til vorige week trainen bij Jong PSV. Heel hard werken nog om op tijd aan te haken. Nou, die jongens waren allemaal al klaar. Die stonden nog een balletje te trappen, die talenten. Maar Guus Til was nog helemaal niet klaar. En die deed nog even een stuk of 12 sprintjes erachteraan. Hè. En niet van 10 meter, maar gewoon over het hele veld. Dus daar zie je aan hoe professioneel zo'n jongen ermee bezig is. En ja, dat vind ik ook wel top. Want dan denk ik, ja, die gozer die weet gewoon wat hij aan het doen is. Weet dat hij de week erop top moet zijn om in te kunnen vallen. Ja. Heeft daar echt alles aan gedaan om op tijd fit te zijn. En dat is gewoon mooi voor hem en voor PSV dat zich dat dan uitbetaalt uiteindelijk. Ja. Dat hij ja, beslissend is in die toppen. Want dit is een heel belangrijk punt voor PSV.
Ja.
Als je hem niet pakt, ja, dan staat Feyenoord op 7. En dan kan het toch nog wel. Ja, dan gaat het in je hoofd een beetje knagen
precies,
allemaal.
Ja.
En nu, ja, 10 punten, weet je dat je nog een keer een vuiltje kunt hebben ergens. En dan is het 7. Maar ja, dan, als dat nu was geweest, ja, en het was daarna 4 geworden.
Nou, kijk, dan, en je verliest dan direct aan je directe concurrent. Dus kijk, als wij nu een keer iets anders verliezen, dan kan Feyenoord ook nog ergens iets verliezen. Weet je wel? Dus dan, dat het die 10 blijft, dat kan, die kans is, ja, vrij groot. Maar als je ze tegen Feyenoord kwijtraakt, dan dat is vervelender dan tegen een ander.
Ja, nee, ze hadden niks in eigen hand, Feyenoord, en nu nog minder.
En ook, het gaat ook een beetje om de eer natuurlijk, hè, want Feyenoord die kwam echt wel. We hebben best wel veel tegen ze gespeeld natuurlijk dit seizoen. Zij willen eigenlijk volgens mij heel graag hun titel prolongeren. En wat logisch is. Maar daarom ben ik mijn stem ook zo kwijt. Omdat dit natuurlijk niet zomaar, het is niet zomaar een tegenstander. Maar
waar ligt die ergens, jouw stem?
Ja, die ligt ergens onderaan vak L, denk ik.
Dus daar kunnen we hem nu oprapen. Okay.
Misschien nog heel klein. Misschien ligt ook nog een klein deel in het supporters home. Dus ook nog zo.
Maar wanneer is het precies gebeurd met jouw stem? Na de 2-2?
Nee, na de 2-2.
Of was je zo woedend na de 1-2 dat het.
Nee, ik heb wel echt. Ja, weet je, ik heb echt. Het slaat echt nergens op. Ik doe het dus ook voor de tv. Ik kun je me helemaal niet horen. Maar je denkt dus. Tenminste, ik. Dat als je maar hard gaat schreeuwen, dat ze je dan horen of zo, dat ze aangemoedigd
ja,
of
ja,
aangevuurd.
Oh, ik dacht al dat mannen dat alleen maar deden. Maar dus de mannen tegen de tv gaan schreeuwen. Ja, ja, nee, je hebt het wel eens eerder gezegd, ja, dat je dat doet. Ik vind dat altijd wel bijzonder.
En gisteren was dat dus. En daarna ben ik nog naar het supporters home gegaan. En dat was ook superleuk trouwens. Ook waardering overigens voor, er komen altijd spelers. Maar Marcel Brands was er gisteren ook vrij lang.
Ja.
En die praat dan ook met heel veel. Het is gewoon leuk, het is fijn. Dat je dan denk je, oh ja, dit is echt wel een club. Dat ken je dan weer.
Ja, ja, ik zag zelf dat hij met Profi op de foto was gegaan. Onze Profi.
Prof, ja.
En dat was een mooi verjaardagscadeautje natuurlijk voor Erik. Erik Provaas. Ja. 50 geworden vandaag. Nou ja, wij als hè, toch ook. Ja. We zijn ook een heel klein schakeltje ergens in die PSV-gemeenschap met deze podcast. Dus wij kunnen Erik best wel geluk wensen, denk ik.
Zeker.
Met het bereiken van die mooie mijlpaal.
Absoluut.
Zeker.
Doen we gewoon, toch?
Ja, nou ja, ik prima.
Erik kan altijd wel een keer voorbij komen, toch? In de podcast.
Wat mij betreft wel. Is een
Hennie
van de
ook. Ja, ik heb Hennie alleen niet gezien deze keer.
Nee, ik wou zeggen.
Zag jij die schouten wel in de gang staan ergens? Maar ik heb Hennie deze keer, helaas.
Ik had gisteren dus een beker met Jerry erop. En toen dacht ik ga die dus bewaren. En dan ga ik die meenemen naar de podcast. En dan kan ik mijn water drinken uit mijn Jerry schouten beker. Maar ergens in het supportershome is hij verdwenen. Ik denk dat iemand anders heel graag uit Jerry.
Samen met jouw stem
uit Jerry schouten zijn beker.
Hennie zal er wel zijn geweest, toch?
Wie, Hennie?
Ja.
Ja, die moet er geweest zijn.
Tuurlijk.
Hennie is er altijd, dus.
Hey, even
maar goed, daarover later dan nog.
Terug naar de wedstrijd. Hadden we gewonnen als Veerman mee had gedaan?
Ja, dat vind ik van die moeilijke vragen.
Nou ja, jij had ook goed voorspeld voor de 2-2, dus.
Nou, ik denk dat het verschil niet zo heel groot is tussen PSV en Feyenoord. Tenminste, in onderlinge wedstrijden is het nooit super groot geweest. Ik denk alleen dat PSV gewoon constanter is geweest dit seizoen. En Feyenoord loopt van het begin, vanaf het begin achter de feiten aan, is meteen punten verspeeld.
Ja.
Waar PSV juist heel constant bleef en ook gewoon terecht de punten pakte. Ja. Hè? Ik bedoel, er zijn maar weinig wedstrijden met 1 goal verschil gewonnen door PSV.
Ja, en het zou toch ook fantastisch zijn als we dan kampioen worden en dat we gewoon ongeslagen zijn.
Ja, dat kan. Nogmaals, ik vind Feyenoord echt een goed team waar ook moeilijk van te winnen is. Die rivaliteit die is allemaal een beetje toegenomen, merk ik ook wel. Zo op X, een beetje irritatie zo onderling. Wat ik eigenlijk nergens op vind slaan af en toe. Dan denk ik echt van ja, uiteindelijk zijn het gewoon 2 prima ploegen. En ja, PSV is dit seizoen over het hele jaar gemeten gewoon beter.
Ja.
En dat is geen schande voor Feyenoord, want PSV draait een uitzonderlijk goed seizoen.
Ja.
En in heel veel andere seizoenen was Feyenoord waarschijnlijk nu 1 of 2 geweest op hele korte afstand. Ja. Maar PSV draait echt een heel uitzonderlijk seizoen. 3 keer gelijk spelen in 24 wedstrijden. Ja, dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Het beste seizoen ooit is 71-72 van Ajax. Die hebben toen 3 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren. Dus dan zou PSV van de laatste 10 nog 1 moeten verliezen. Dan evenaren ze dat. En ja, het ongeslagen seizoen van Ajax, dat was met Louis van Gaal in 4-95. Dat is die bekende 27 overwinningen en 7 gelijke spelen. Dus dan mag PSV er nog 4 gelijk spelen van de laatste 10. Dan evenaar je dat ook en dan blijf je ongeslagen. Nou ja, het zijn leuke dingen, maar PSV zal eerst zich focussen op het veiligstellen van die landstitel.
Dat is het enige wat telt.
En daarna dan ja, die recordjacht en zo. Dat zijn dan nog leuke dingetjes voor daarna als je kampioen bent. Maar dat willen ze natuurlijk eerst bereiken, kampioen
Peter
worden.
Peter Bos zou nu zeggen, denk ik, eerst Go Ahead Eagles uit. Daar is je
ja,
focus.
Ja, precies, daar is de focus nu op. En dat is nog lastig zat, broer. Go Ahead is thuis niet te onderschatten tegenstander.
Aan de Vetkampstraat.
Ja, want dat wilde ik vragen. Go Ahead Eagles PSV, is het een bananenschil of winnen?
Nou, het is vooral een wedstrijd. Het bijzondere aan Go Ahead is dat het stadion in een woonwijk ligt.
Oh ja, krijgen we dat.
En, oude klassieke, ja.
Ja, ja, dat is een verhaal wat helemaal niet vaak wordt verteld. Maar
het is goed dat jij dat een keer aansnijdt.
Ja, ja, nee, maar dus Go Ahead Eagles heeft gewoon een stadion in een woonwijk. Dat komt echt bijna nooit voor.
Nee, dat komt
dus,
heel weinig
dus je,
voor. Maar...
Ja, uiteindelijk moet je daar maar zien te winnen.
Ja.
En nee, even
want die bewoners kijken mee natuurlijk.
Ja, 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 zeker. Maar dus dat even over het stadion. Maar even kijkende wat René Haken daar heeft neergezet. Hè, dan gaan we even serieus verder. Dat doet hij gewoon hartstikke goed. Go Ahead is echt een prima team staan. Ja, Basje Kuipers zat van de week bij Studio Voetbal. Hè? Ja. Zat hij dit weekend. Ja, dat is ook een mooie gozer is dat. Uiteindelijk ja, is dat een team wat met heel veel vechtlust en strijd natuurlijk ook te werk gaat in de Adelaarshorst. En ja, dan moet je dus zelf dat er ook tegenover willen en kunnen zetten. Dus dat is dan niet eens het tactische stuk. Maar je moet je wel weer opladen voor zo'n wedstrijd. Dat kan best wel eens een vechtwedstrijd worden. Nou heeft PSV daar wel een goed track record in dit seizoen. Ik vind dat ze heel weinig hebben laten liggen in die kleine potjes. Sterker nog, bijna niks. Dus ja, ik denk dat ze daar uiteindelijk gewoon wel met 1-3 gaan winnen.
Ja, het wordt een soort Utrecht uit.
Ja, maar ik denk dat Utrecht nog net iets meer te bieden heeft op de een of andere manier.
Ja.
Toch iets meer... kwaliteit en routine nog. Maar nogmaals, Go Ahead niet tekort doen. Ze staan niet voor niks waar ze staan. En ja, PSV moet daar toch uiteindelijk wel kunnen winnen.
Tuurlijk.
Ik denk dat dat gewoon 1-3 wordt. Dat is mijn voorspelling in ieder geval.
Nou, dat is mooi. Dan hebben we weer een halte op weg naar de kampioenshuldiging. En daarvan wil Tober weten, welke dag moet ik vrij regelen van mijn werk voor de huldiging / de kater van de huldiging? Ja, laten we de scenario's eens langslopen. Rick, jij schreef hier al een stukje over vandaag. Voorsprong van 10 punten en 25 goals. En beide ploegen hebben nog 10 wedstrijden voor zich. Dus wat is er nog aan ruimte om uit te glijden?
Kijk, dit zijn allemaal dingen. Ook als krant moeten wij dingen gaan plannen straks. Hè? Extra papier inkopen als we kampioen worden. Dat soort dingen. Dus ja, hoe vervelend het ook is voor sommigen misschien. Hè, dat je gaat speculeren op een titel of wat dan ook. Nou, dat is het dus niet. Want je moet gewoon vooruit kunnen kijken. Als PSV en Feyenoord alles winnen, wordt PSV 25 april kampioen. Ja, dat is een rare dag. Want het is daags voor Koningsdag. Ja. Hè? En dan komt er volgens mij op zaterdag geen krant uiteindelijk. Nou ja, dan is maar de vraag of er een huldiging kan plaatsvinden.
Met de Koningsdag kan er geen huldiging plaatsvinden. Dat gaat niet.
Nou ja, dit vind ik als sportredacteur...
Er zit nog een dag tussen dan toch, hè? Vijf.
Dus heb je je hebt Koningsnacht, 26. Ja. En dan Koningsdag, 27.
Ik vind dit altijd de meest vervelende dingen om over te schrijven als sportredacteur. Ja, één van de. Supportersgeweld vind ik nog erger. Maar dit vind ik altijd een van de meest vervelende dingen. Omdat, ja, wanneer is de huldiging? Ja, word eerst maar eens kampioen, weet je wel. Zo zou ik dan denken. Ja, zorg eerst dat je dat kampioenschap pakt. In plaats van dat gezanik over die huldiging. Ja. Dat zien we dan wel weer. Zou ik dan maar denken.
Ja,
maar
Peter Bos ook waarschijnlijk.
Het verlangen is groot.
Nee, snap ik. Ik begrijp het wel. Maar aan de andere kant denk ik, ja, nou en. Je ziet wel wanneer die huldiging is. En dat je dingen moet plannen. Ja, dat snap ik ook wel. Dat ze met deze twitteraar ook even rekening kunnen houden. Dat begrijp ik ook. Ik bedoel,
maar het speelt.
Ja, natuurlijk speelt het. Maar nogmaals, dingen plannen is prima. Maar ja, wanneer de huldiging is en weet ik veel wat. En wanneer Peter Bos een sigaar op kan steken op de platte kar. Ja, dat zien we dan wel.
Van wie kwam nou het decreet geen bloemen en zo vooraf bij de kampioenswedstrijd? Ik wil niks zien.
Toon Gerbrands.
Ja. Oh, in schaal in beeld.
Nee, die had hij zelf met die grote handen van hem Ergens in een container daar gegooid, hoor. Dat is niet... ja, ik weet nog dat hij... Ja, dat was toen in 14, 15 of zo, toen PSV ook voor het eerst sinds lange tijd weer kampioen kon worden, sinds 7 jaar. Uiteindelijk hadden ze 17 punten voorsprong dat jaar, dus het ging helemaal nergens meer over aan het einde. Het was dat puntenrecord kom ik uit dat jaar. Maar toen PSV kampioen kon worden, stonden er bloemen of zo ergens. Of zo. De anekdote is geloof ik dat hij die zelf ongeveer verwijderd heeft. Nee, daar moest je bij Gerblans niet mee aankomen met dit soort onzin. Dat vond hij allemaal geen bloemen vooraf.
Nee, ik heb het idee dat bij Bos ook Bos wilde.
Nee, het lijkt me ook.
Ja, ik vind dat wel een goede instelling.
Ik vind het ook. Ja.
Ik bedoel, je moet gewoon de focus houden. En allemaal leuk dat de buitenwereld zegt, ja, je bent al kampioen.
Ja, en weet je wat het ook nog is, ook met zo'n huldiging. Kijk, als we nog een ronde doorkomen, bijvoorbeeld in de Champions League, dan zit je weer met een ander schema en weer met natuurlijk. Andere dingen. Dus laten we met Bos meegaan en gewoon één voor één de haltes meepakken.
Zo is het.
Ik wil nog even naar Ziekenboeg. Wat is de stand van zaken, Saibari?
Ja, dat kan allemaal toch nog wel even duren. Kijk, bij PSV houden ze het allemaal een beetje in het midden. Ik denk dat dat ook is om de tegenstanders niet te wijs te maken, wie er wel en niet mee kunnen doen. Maar ja, het is dan nog wel even afwachten of die uiteindelijk vrijdag al kunnen spelen. En als ze dat niet halen, ja, dan wordt Dortmund misschien toch ook wel moeilijk.
Ja, ze
Kijk, en Veerman vind ik wel verrassend, want daarvan zei Bos eigenlijk vorige week in de persconferentie. Vroegen we hem nog, is Dortmund in gevaar? Nee, dat dacht hij niet. Maar ja, dan moet hij toch wel heel snel nu gaan trainen en op het veld komen. Want anders is Dortmund wel in gevaar.
Ja, want dat is ook al over een week. Ietsje langer. Ja, een week en twee dagen. Okay.
En dat gaat echt al snel. Dat is inderdaad over 9 dagen. Dan staat PSV in het Westfalenstadion.
Ja, met heel veel PSV-supporters. Wordt echt.
Ja,
echt,
en ook heel veel Dortmund-supporters.
Ja, maar ik heb hier zoveel zin in. Dus, ben ik
76.000 of zo en 4.500 PSV-supporters. Dus,
ja, maar er zijn er veel meer.
Nou, gelukkig. Nou, dan heeft PSV geluk.
Dus het is natuurlijk zo dichtbij. Maar we nemen dan op vooraf, dus dan heb ik een stem. Dat is wel fijn.
ik mag dan toch wel een klein beetje... dan mag ik toch wel zeggen dan, gelukkig toch.
Ja, tuurlijk.
Ik vind dat PSV natuurlijk ook die wedstrijd moet winnen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon goed voor het Nederlands voetbal. En dan mag je ook wel een beetje chauvinistisch zijn toch, als media.
Ja, toen ik
voor het maar niet toch... de realiteit had het over.
Nee, maar dat zou wel raar zijn als jij dan... Bedoelt,
ja. als PSV tegen een buitenlandse club speelt, ja, dan heb ik zoiets dan
wil je wel graag dat ze winnen, ja, natuurlijk.
Mag je toch gewoon zeggen, ja, dan zou het mooi zijn als ze doorgaan.
Volgens mij was het credo toen ik hier begon bij de krant van mijn PSV een beetje mee. We huilen een beetje mee en we juichen een beetje mee.
Nou, ik vind dat je met beide een beetje uit moet kijken, maar dat je uiteindelijk dat het goed is dat ze doorgaan, dat mag je toch gewoon vinden. Ja. Dat is verder lijkt me geen gek ding.
Nee, het lijkt me normaal. Ook geblesseerd, hadden we het net al even over, is het veld.
Ja, dat heb je mooi gezegd. Ja, jouw stem lag ergens daarnaast, hè, langs het veld, maar dat zal dan niet dat is niet de reden. Nee, wat ik een beetje vermoed is dat schrobben bij PSV FC Twente in december. Dat ze die mat ook voor een deel vernield hebben of zo. Weet je nog?
Die regenwedstrijd. Die sneeuw, of die regen, ja.
Ja. Zouden ze niet met die badschrobbers de mat hebben vernield of zo toen?
Ja, toen het leek alsof ze gingen curlen.
Maar het is een beetje pijnlijk, hè? Want de Enk heeft het overgenomen. Nieuwe grasleverancier. Ja, ik had echt in het najaar het idee. Zo, daar ligt me een mat.
Ja.
Daar wil ik wel even op biljarten of wat anders op doen. Niet negatief uitleggen, nee. Graag. Nee, dat gaat
om... Kamperen.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Nee, maar ik weet dat mensen dit heel negatief gaan uitleggen als het niet oppast. Wij hebben een prima podcast volgens mij zonder rare dingen altijd. Dus, ik heb weer iets geks gezegd, geloof ik. Begint iemand heel hard te lachen.
Nee, het is prachtig.
Maar nee, het is een mat waar je... Ja, een mat om te zoenen. Dat kun je toch wel... Was het in de herfst. Het balletje rolde lekker. En nu is het... Ja, ik kan niet zeggen dat het een toendra is, maar het is wel... Ja.
In de doelgebieden zag je ook met name, tenminste ik zei dus, ik zat voor de tv, dat was wel...
Ja.
Die zijn natuurlijk vaak al wat ruiger.
Dan kun je lekker modderworstelen.
Maar ja.
Nee, maar ja, inderdaad toch een pluk zand. En ja, het ziet er niet uit. Nee. PSV is een topclub. Bos klaagde er na afloop ook over. Ja, het veld is niet goed genoeg. En ik denk dat bijvoorbeeld een Boskagli daar ook last van heeft gehad.
Ja.
Want dat is natuurlijk toch een hele technische voetballer. Dan stuit het misschien net het balletje even anders op bepaalde plekken. Nou, zo krijg je misschien ook de polletjes, hè, zoals Van Breukelen zo ooit.
Notabene in de Kuip die al jaren bekend staat om zijn fantastische grasmat en terecht. Maar PSV staat er altijd wel op een goede tweede plek, volgens mij.
Ja, dus ja, geen voldoende voor de grasmeester. Dus nee, misschien een herkansing. De mat gaat er niet uit, begrijp ik. Dus dat was vorige week de stand van zaken. De dames gaan er binnenkort nog een keer op voetballen, begrijp ik. Dus dat snap ik ook niet helemaal. Want dan gaan ze die mat nog verder kapot maken als het zelfs gaat regenen of zo. Dus ik zou zeggen, spaar dat ding zoveel mogelijk. Ja. En maar bidden en smeken dat je het einde van het seizoen haalt met die mat. Want anders moet je weer een ton er tegenaan gooien.
Ik heb er helemaal geen, maar je hebt toch die luifels en die lampen die erop staan. Maar dat heeft dus nu ook geen effect gehad.
Jij bent niet horticulture specialist?
Nee, ik ben geen, okay. Geen groene vingers.
Nee, ja, nou, ik ook niet. Dus dat komt mooi uit. Ik heb zelf ooit wel een grasmat aangelegd, maar die was door mijn kinderen al vernield voordat ik, voordat ik er zelf van kon genieten. Dus dat, ik ook niet. De Enk is nu de grasspecialist en die moet het maar oplossen. Tegen mij is gezegd, ze hebben een systeem ontwikkeld waardoor het vocht uit het gras gehaald kan worden. Nou, dat zou dan moeten helpen. Maar ik heb het deze week nog niet echt gezien. Maar ja, wie weet over twee weken.
Het is een uitzondering. Want normaal is dit een perfecte, heeft PSV altijd een perfecte mat, toch?
Nou, de afgelopen jaren is het een rotzooitje geweest.
Ja, zeker.
In 22 en 21 is gras eruit gehaald.
Ik zit er dicht op, denk ik. En dan lijkt het al gauw
Nee, mooi. Het was de afgelopen jaren ook niks in de winter. Toen is het er ook uitgehaald. En juist daarom zijn ze op een gegeven moment van grasleverancier gewisseld.
Oh, oké. Okay.
Marcel Brands, daar gaat mijn microfoon. Marcel Brands zei nog in het supportersblad, volgens mij afgelopen juni, zei hij nog van, de grasleverancier was niet meegegroeid met de behoeften van de club.
Meegegroeid.
Ja, nou dan weet je het wel. Dat was dus eigenlijk niet heel veel meer. Je relatie was enigszins bekoeld.
Ik weet wel dat hij de standaard na die concerten van Guus Meeuwis altijd uitgaat, toch?
Ja, klopt.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je 3 of 4 of meer dagen daar volk op gehad.
Dat is ook voor het laatste dit jaar.
Ja. Dan komt er altijd nieuw gras in het stadion en nieuwe spelers. En dat is altijd die periode, juni, eind juni. Ja. Maar dus, een uitdaging voor de grasmeester. Volgend jaar een herkansing, maar dan zal het wel beter moeten, lijkt me.
Een uitdaging voor de grasmeester en een uitdaging voor het herstel van Saibari en Veerman. Geen uitdaging is meer uiteindelijk Babadi.
Nee, het is gelukt.
Nou, poepoe. Nee.
Ja.
Dat zei vroeger Hans van Mierlo ooit toen D66 een grote partij was geworden. Maar het is gelukt, sprak hij ooit legendarisch. En dat had PSV nu ook kunnen doen.
Het was, ja.
Niet dat ik nou voor D66 ben, maar dat schiet me toevallig te binnen.
Maar
je hebt de quotes van Hans van Mierlo. Ik moet er ook nog even uitleggen. Misschien, maar dat doen we al wel in een extra paragraaf wie Hans van Mierlo was, maar...
Nou ja, ladies
and
gentlemen.
Maken een podcast over PSV. Ja, daar gaan we helemaal
ladies and gentlemen, we got him. Is misschien ook een beetje raar in dit verband.
Vind ik heel raar.
Ja, dat is heel raar in dit verband. Maar ze hebben zijn handtekening. Het is niet te filmen.
Nee. Ik twitterde al. Er zijn 24 januari uitverkopen overheen gegaan. Volgens mij 35 kerstmis, 1 Dutch Design Week. En, maar goed, ik moet wel zeggen, ik heb het wel enorm genoten van zijn eigen filmpje. Of tenminste wat PSV natuurlijk gemaakt heeft en naar buiten heeft gebracht. Er spatte wel mega veel enthousiasme af. En als die jongen lacht, daar hebben we het ook al eerder over gehad.
Dan
breekt gewoon de zon door. Dus ik vind dat echt...
Nee, er zijn heel wat plasjes over deze zaak gedaan, denk ik.
Maar het belangrijkste over dit is gebeuren. Dat ik het een geweldige speler vind. Ja. Je moet mee oppassen, want hij is pas 18. Maar ik ken hem verder niet. Het lijkt me niet iemand die naast de schoenen gaat lopen als je dat over hem zegt. Maar hij is zo fijn besnaard. En ik vind het echt een aanwinst.
Ja, leuke gozer. Je zag tegen Feyenoord ook weer dat hij even twee man uit de kijk zette in de slotfase. Natuurlijk is het een artiest. Alleen daar schuilt ook het gevaar in. Dat hij bij de eigen 16 een artiest wil zijn bijvoorbeeld. Wat je dan nog niet moet doen. En dat zijn wel dingen die...
Maar zijn ook dingen die moet hij nog leren.
Ja. Gaat hij ook allemaal leren. En het is mooi dat hij voor het verhaal van Bos heeft gekozen. Uiteindelijk dat hij het vertrouwen heeft gewonnen van Babadi. Arne Slot heeft het ook geprobeerd. Het is niet gelukt. Ik denk ook dat het voor zo'n jongen wel goed is dat hij die stap gewoon niet neemt. Want dit was hem wel op een gegeven moment... Labiat is bijvoorbeeld al 12 jaar weg bij PSV. En nog steeds op de tribune klinkt nog steeds dat liedje, hè, aan het eind van elke wedstrijd.
Nou, het is niet aan het eind van elke wedstrijd, maar als...
Nou ja, je weet wat ik bedoel. Het dondert en het bliksem en bladibla en meters bier. Ja. En Labiat komt nooit meer terug.
Labiat komt nooit terug, maar, zelfs.
Dus je hoort dat de Oosttribune dan altijd nog even schreeuwen aan het einde. En denk je, ja, dat gun je zo'n jongen niet. Want dan, stel, hij gaat ergens anders carrière maken, dan laat hij toch PSV achter. Ja... Ik ga niet zeggen dat, dus, hè, wat, dat stond ergens anders in een stukje, dat de supporters druk op hem hadden uitgeoefend of zo. Want ja, dat geloof ik helemaal niet.
Ja, dat stond niet in een stukje. Dat kwam van die Feyenoord Watch jongen, hoe heet die?
Rutger. Nou, nogmaals, ja, Rutger, laten we hem nou ook niet, hè, want mensen zijn allemaal onnodig dingen tegen elkaar gaan opzetten. Daar hou ik helemaal niet van. Rutger zat volgens mij gewoon goed met het verhaal dat Feyenoord hem wilde.
Dat alleen denk ik wilde. Je moet dan niet gaan zeggen dat er druk is uitgeoefend door media en supporters.
Nee, dat is niet goed.
Al zou het al zo zijn, ik had niet bepaald de indruk dat de broer van Babadi en zijn andere zaakwaarnemer zich veel gelegen lieten liggen aan bepaalde druk. Dus dat kan nooit het verhaal zijn.
Nee, maar je weet
zijn.
Op Twitter of sociale media gebeuren er wel eens dingen. Maar ik heb niet de indruk dat dat nou een rol heeft gespeeld bij de keuze.
Nee,
de keuze is gewoon voor Bos geweest, voor PSV. Ik ga Rutger ook niet tekort doen, want dat vind ik flauw. Dat is een collega en ik vind dat is niet aan mij. Wat mensen daarvan vinden, moeten ze zelf maar weten. Maar laten we elkaar niet te veel afvallen op dit soort dingen.
Nee, maar
dingen.
We kunnen wel bepaalde wat ik dingen wel kan die zeggen, niet kloppen, is... kunnen we wel zeggen. Hij heeft met Feyenoord gepraat, prima. Maar dat wisten we.
Dat is zo. En de vraag is of Feyenoord ooit op pole position heeft gelegen. Nou, daar heb ik een andere mening over. Ik denk namelijk dat PSV steeds de keuze is geweest die hij wilde maken, ook in zijn hart. Uiteindelijk heeft hij geluisterd naar het verhaal van Feyenoord. Nou ja, en dat PSV en Feyenoord nog streden om zijn handtekening, dat klopte. Maar dat Feyenoord echt op pole position lag, ja, dat,
nee,
dat
maar
is
dat
misschien...
Dat bedoel ik ook met dat hele filmpje van hem. Maar je ziet dat die jongen gelukkig is, dat hij gewoon lekker kan blijven.
Ja,
en volgens mij is hij ook opgelucht, want hij kan blijven bij de club. Die zelf wil spelen, zijn familie is tevreden, hij heeft met niemand ruzie. Alles is lekker prima, kan hij lekker vrij uit voetballen.
Maar goed, de zaak is klaar en nogmaals wat ik gezegd heb, laten we elkaar niet te veel op sociale media ook niet te overdreven reageren naar elkaar. Gewoon een beetje waardig blijven doen en normaal blijven doen. Dat moet toch lukken, zou je zeggen.
Het lijkt me wel. Laten we dan nu naar onze naar een meestal positieve rubriek gaan.
Grote en kleine gebeurtenissen.
Gezien mijn stem laat ik aan mijn grote en kleine gebeurtenissen even schieten. Ik denk dat mijn stem op zich ook trouwens al wel passend is voor deze
rubriek. Ik vind dat wel een grote gebeurtenis, dat jouw stem...
Ik moest vandaag vergaderen op mijn werk. Dat was niet te doen. Ik heb nu weer een beetje terug, maar ik kon vanochtend echt niet praten. En ik zat in overleg met mijn manager en ik was aan het fluisteren. En hij ging terug fluisteren. Ik zei, jij hoeft niet te fluisteren.
Hij zat ook in het stadion. Of,
ik aan het fluisteren was, ging hij ook fluisteren.
Hij had die neiging om dat te gaan doen.
Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Ja. Maar goed, Rick, wat is jouw grote of kleine gebeurtenis?
Ja, ik heb nooit zo heel veel grote gebeurtenissen. Ik heb gezien dat PSV met 2-2 gelijk heeft gespeeld tegen Feyenoord. Dat
2-2?
Vond ik, vond ik wel een grote gebeurtenis. En we hebben het over die wedstrijd gehad. Een grote gebeurtenis, niet in de kantlijn. Ik zou het niet weten. Ik heb er ook niet over nagedacht. Ik vond wel dat er veel verschil zat tussen de PSV'ers. Dat qua niveau. Dat ik een aantal jongens zag waarvan ik dacht van... Hé, die hebben het even niet. Is dat kampioenstress al? Of is dat... je moet het nu gaan afmaken. Maar ik zag gelukkig voor PSV ook genoeg jongens. En dat waren er een stuk of 4. Ja, die wel het vereiste niveau echt haalden. En dat waren Luc de Jong... Dat was Jerry Schouten in mijn ogen. Dat was Mauro Junior. Dat was Tilman. En dat was Benitez. En die hebben in mijn ogen PSV er goed doorheen getrokken in de wedstrijd tegen Feyenoord. Want de rest liet het afweten. En met name, afweten is een groot woord. Dest en deze lieten het niet per se afweten, vind ik. Dat is onzin. Maar ik vond wel dat Boskakli het met name liet afweten. Ramaljo was ook niet
Maar Boskakli heeft nog niet 1 keer gefaald.
Nee, maar dat kan een keer gebeuren daarom. En dan ontstaat een beetje de teneur van... zie je wel, hij is ook gewoon niet zo goed. Hij is wel heel goed, alleen hij had gewoon een klote dag.
Hij had het
dag.
Nu gewoon even
niet. Hij heeft ook een paar weer passes verstuurd... die ik jaren niet van een centrale verdediger heb gezien in Eindhoven. Dus althans niet aan de PSV-kant. Dus ja, dit kan toch gebeuren?
De vleugels waren lam. En ja, de centrale verdediging was gewoon knap beroerd tegen Feyenoord.
En dan toch 2-2.
Ja. Nou ja, Bas Kakli, ja, je weet het niet. Ik zei al, misschien heeft hij, voelde zich niet lekker. Had hij ruzie met zijn vrouw of je weet het niet. Ja,
misschien
kan
een lekker band
gebeuren.
Gehad met de fiets, dat kan ook.
Ja, een lekker band. Dat kan
dus
ook
we
nog.
Gaan het vrijdagavond zien.
En Ramalho, ja, vond ik juist heel sterk beginnen, Ramalho. Vond ik ijzersterk op een, ja, ook zo'n cliché. Maar ik vond hem heel goed beginnen in de eerste helft.
Van die paas op de Jong kwam van hem, hè?
Zeker.
Strak ingespeeld. Ja.
En na rust viel die toch ook weg. Toen was het echt onvoldoende. Hm. Toen kreeg Feyenoord veel meer grip en werden ze ook gevaarlijk. Ja, en uiteindelijk vond ik de uitslag terecht, die 2-2. Waarbij het wel zo was dat de goede eerste helft van PSV geen echt gevolg had. 1-1 was te mager al bij rust.
Ja.
Ik had echt het gevoel van, ja, PSV had hier echt met 2 of 3-1 voor moeten staan.
Had wel
dus dat was de grote gebeurtenis. En er gaan er nog heel veel komen dit seizoen.
Ja, alleen deze rubriek is niet bedoeld voor de wedstrijden en de selectie.
Ja, maar ik
moet je toch heel even terechtwijzen. Ja, Frank, ja, heb jij er eentje?
Ben niet zo rubriek.
Nou ja, die is wel wedstrijd gerelateerd. Mag het?
Van mij vandaag laten we het gewoon
ik
even
dacht
los.
Net even, ik dacht jou te corrigeren. Ik denk het is 1-1, maar het werd 2-2 natuurlijk. Ja. En die 2-2 werd gemaakt door Gustil. En wij hadden vandaag in de krant echt een geweldige foto, vond ik, van Gustil. Die zijn gelijkmaker viert met de PSV-supporters. Een foto van Marcel van Dorst. En wat mij opvalt aan die foto is dat geen enkele PSV-supporter waarvoor Hulde, die in beeld is tenminste, een mobiele telefoon in zijn handen heeft. En meestal is het zo, hè, je hebt een bekende foto van Messi, die heeft gescoord in Nou Kamp. Dan heb je een hele tribune achter de goal. Werkelijk iedereen heeft maakt meteen een foto van een juichende Messi. Behalve één man, die juicht echt Messi toe. En die krijgt ook duidelijk, zie je, Messi kijkt hem aan van, ja, jij bent mijn man. En ja, ik vond in een tijd waar zelfs Arne Slot nu met een iPad staat en de vierde man eventjes wat beelden wil laten terugzien. Prima, die middelen horen er allemaal bij. Maar ik vond het echt
dat
gewoon
vind ik dus niet prima. Dat vind ik niet prima.
Niet prima?
Nee. Nou, ja. Je hoort niet daar nee, dat hoor je niet te doen. Dat vind ik echt, daar hebben we een VAR voor.
Ja, dat klopt. Ja.
Maar ik heb het even gemist.
Nou, Arne Slot, nog heel even. Maar dat vond ik dus grappig. Het kan wel, hè. Dus je ziet ook concerten van artiesten of zo. Dat iedereen, ik heb concerten gezien, staat iemand gewoon 2 uur lang iemand te filmen. Die kijkt niet eens, die ziet het podium door zijn lens. En dit vond ik zo'n mooie foto. Iedereen is oprecht aan het juichen. Heeft zijn aandacht gericht op Til. Til richt zijn aandacht met zijn, daar schiet een pijl weg weer en hij
schiet een pijl.
Ja, hij richt zijn aandacht op die mensen. Niemand denkt van, ik maak een foto. Iedereen is in het, à la Peter Bos, in het moment. Ja, ik vond dat gewoon een heel mooi beeld.
Echt,
misschien niet van deze tijd, maar daarom juist heel mooi.
Nee, maar die wedstrijd was zo intens. Ik heb geen seconde aan gedacht om mijn telefoon te pakken.
Nee, nou ja.
Maar ik pak alleen mijn telefoon erbij op het moment dat er aan de andere kant van het veld iets gebeurt wat ik niet goed kan zien. Van waaruit ik zit. En dan vind ik het fijn om in mijn appgroepje te vragen van, jongens, wat gebeurt er? Want ik zie het niet.
Oh, okay.
Maar jullie waren het niet eens.
Nee, we waren het niet eens. Nee,
nou,
ja,
wat is er aan de hand?
Wat Arne Slot doet, is die heeft een iPad bij de hand. En dan gaat hij dus naar de vierde man. En dan gaat hij zeggen, heb je dit en dit gezien? En dan gaat hij dus zo de arbitrage proberen te beïnvloeden. Nee, dat vind ik gewoon. Dan moet je daar afspraken over maken. Dan mag iedereen dat doen. Maar als iedereen dat mag doen, dan ligt het spel weer heel lang stil.
Als ik arbiter was, zou ik zeggen, ja, succes met je iPad.
Ja, precies.
Dat heb ik ook gezegd, volgens mij.
Ja, dan zou ik zeggen, joh, het allerbeste verder met je iPad.
En we hebben daar een vak.
Is het een iPad 4 of een... Nee, weet ik veel.
Geen idee.
Nee joh, maar daar moet je als arbitrage toch gewoon van zeggen, joh, ik trek me er geen...
Deden ze ook volgens mij.
Al vandaan, of R met 3 letters er nog achter.
Maar, ik vind het ook al... iedereen heeft tegenwoordig zo'n standaard iPadje. Ik durf eigenlijk al niet meer te gaan kijken bij de vierde klasse van het amateurvoetbal. Want dan ben ik bang dat er ook al iemand met een iPad op een standaard zit. Ik mag het echt niet hopen. Maar er is ooit iemand mee begonnen. Ik denk Mourinho of zo, of Van Gaal. En nou staat hij overal op zo'n standaardje.
Ja.
Ik zie volgens mij soms ook wel eens dat er een cameraatje meeloopt. Zo'n
ziet er wel professioneel uit, hè? Zo'n iPadje op een standaard. Uit. Iemand dat dan bekijkt.
Ja.
Ja, dat kan. Ja. Ik wil ook niet alles... En voetbal zit in details. Tegenwoordig zijn verschillen zo klein dat je ook de details dat die belangrijk kunnen zijn. Maar ja... Ik wil ook niet alles kapot nu.
Wat draait daarop mee? Gewoon ESPN, neem ik aan.
Nou ja,
of een eigen, hebben ze een eigen zender of een eigen...
Bij PSV had je vroeger al Wim Rip, dat was de beeldanalist. Ja. En die legde dan precies vast welke situaties er plaatsvonden, hoeveel corners er waren, hoeveel vrije
en
trappen.
En streamt dat door naar Rob. Ja, heeft Rob Maas een iPad voor zich?
Ja, ik denk dat er dan nog wel wat water door de Rijn moet voordat Rob Maas dat...
Ik kan het me niet voorstellen.
Ik denk dat dat dan naar een ander staflid gaat. Dus het is
niet Rob Maas moet geen iPad.
Nee, maar Rob Maas moet Peter Bos assisteren.
Tuurlijk.
Dus een ander staflid zal dan waarschijnlijk die boodschappen opnemen en dat weer doorgeven aan de hoofdcoaches.
Ja, ja.
Dat is wat ik verwacht hoor. Ik weet het ook niet precies. Nee. Maar.
Ik ga er eens even op letten, maar Rob Maas, als je luistert, liever geen iPad bij jou. Ik vind dat je moet gewoon.
Ja, prima. Ja.
Oké, we hebben nog één rubriek over en daar gaan we wel even aandacht aan besteden. Want dat kan deze week niets of eigenlijk niemand anders zijn dan natuurlijk Kees Rijvers. Dus Frank, ga je gang?
Ja, ik wilde dan even terug naar een misschien wat vergeten periode uit de carrière van Kees Rijvers. Want hij kwam in 1994, kwam die op 68-jarige leeftijd, we hebben het er net al even over gehad, kwam die terug bij PSV als opvolger van de ontslagen Aad de Mos en als voorganger van Dick Advocaat, die het vervolgens begin 95 van hem overnam. En het grappige was, Rijvers was 68. Ik denk dat Ronaldo toen een jaar of 17 was, even uit mijn hoofd. En die kregen toch aan de stok met Ronaldo, het grote talent, dat al een WK achter de rug had. Verbazingwekkend genoeg door PSV binnen was gehaald. Iedereen verbaasde in die tijd met zijn runs en zijn... Nou ja, ik hoef de PSV'ers niet uit te leggen wat voor speler dat was. Maar Rijvers ging echt strijd met hem aan. Hij vond dat hij eigenlijk te weinig conditie had. En dat liet hij ook in de pers wel blijken. Ik denk dat dit soort dingen, dit soort quotes nu niet meer zouden kunnen. Hij zei, in de rustperiode zal hij toch eens eventjes aan zijn conditie moeten werken. Want zijn basiscondities is op dit moment beneden alle peil. Later bij zijn afscheid, bij zijn laatste wedstrijd voor PSV, zei Rijvers nog over Ronaldo. Op 7 december heb ik nog opgezocht. Want dat weet ik niet allemaal uit mijn hoofd natuurlijk. 1994 zei hij over Ronaldo. Het kan onmogelijk slechter met Ronaldo. Als dat niet verandert, voorspel ik een drama. Nou ja, het is een beetje flauw om dat nu Kees Rijvers in zijn schoenen te schuiven. Ronaldo, we weten allemaal wat van Ronaldo is geworden. En Kees Rijvers had natuurlijk al een fantastische carrière achter de rug. Hij baalde er ook een beetje van bij die laatste wedstrijd als interimcoach, dat hij geen gehoor kreeg bij zijn verzoek aan PSV om actief te blijven bij de club als persoonlijk begeleider van jeugdige talenten. Dus dat afscheid was toch een beetje zuurig. Ik weet ook nog dat ik dacht van... Kees Rijvers, ja, natuurlijk een fantastische man geweest voor PSV. Mm. Maar moet hij nu terug als interimcoach? Maar goed, het was toch een hele amusante periode. En, laten we niet vergeten, hij heeft ook wel wat dingen voor elkaar gebokst. Wat we al eerder aangaf, hij had wel een hart voor de jeugd. Hij heeft bijvoorbeeld Björn van der Doelen in de basis gezet in zijn periode. Hij heeft, en dat is ook een cruciale beslissing geweest.
En die had wel genoeg conditie.
Die had zeker genoeg conditie, ja, absoluut. Volgens mij was het vingerincident met Gorter en Van der Doelen. Dat speelde zich af voor de ogen van Kees Rijvers. Hij verkoos Waterreus, nou ja, voor Stanley Menzo. Niet zijn nadelen van Menzo, maar we weten wat voor carrière Waterreus later bij PSV heeft gehad. En hij zette Zende in het elftal voor Peter Hoekstra. Nou ja, ook een nogal cruciale beslissing. Niks mis met Peter Hoekstra, die ging later naar Ajax en Oranje en uitstekende speler. Maar gaf toch aan dat hij in die hele korte periode toch wel een paar keuzes heeft gemaakt die later nogal cruciaal waren voor PSV. En dat hij toch echt met een... dat toch voor PSV toch met een goed gevoel afscheid heeft genomen. Al voelde hij het misschien zelf niet zo, want hij heeft... Een verslaggever vroeg hem na een gelijkspel tegen RKC. Ja, is dat nu uw afscheid van het Philipsstadion? En toen zei hij, ach, Heere Jezus, dat was vanavond nog mijn laatste zorg. Geheel in de stijl zoals Kees Schrijvers volgens mij duidelijk en ja, gewoon wat hij dacht zei. En ja, toch een bijzonder afscheid met, ja, met goede keuzes die later heel goed uitpakten voor PSV.
Lijkt me een mooie afsluiting.
Ja, absoluut. Ja, ik zou zeggen, laten we vooral, denk ik, hem herinneren uit de jaren 70 en wat hij daar heeft neergezet. Ja, en in de jaren 90 was het wat minder succesvol. Dus,
ja, ja, maar goed, ook het is natuurlijk wel grappig dat hij toch zo iemand als Ronaldo ook gewoon op zijn hielen zat. En ook geen weinig boodschappen had aan een transfersom of aan een sterrenstatus of aan een toekomstige sterrenstatus. Of ja, dat gaf wel de nuchterheid van hem weer. En door die nuchterheid, denk ik, had hij in de jaren 70 ook dat succes.
Ja, alles in het leven is voor een tijdje. En het leven is ook maar voor een tijdje. Zo blijkt. En voor de ene is het wat langer dan voor de ander.
Nou, hij heeft een heel lang leven.
Daarom.
Had,
maar, 97.
Ja, schitterende leeftijd, zou ik
zeggen. Ja.
97. Niettemin, ja, toch altijd verdrietig voor de nabestaanden.
Zeker.
Ja, dan sluiten we hem toch maar af. En dan zeg ik, houden we hem bedankt.
Tot de volgende.
Tot de volgende keer.